Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. U kunt vandaag in deze serie weer verder luisteren naar het Bijbelboek Openbaring. Hoofdstuk 10 en 11 onderbreken tijdelijk het blazen van de 7 engelen op hun bazuinen. 6 bazuinen hebben geklonken, maar de laatste moet nog wachten. Johannes ziet dan een machtige engel uit de hemel komen die met 1 voet op de zee en met de andere op het land staat. De engel heeft een geopend boek in zijn handen. En als hij spreekt, klinken er 7 donderslagen, maar Johannes mag nog niet bekendmaken wat deze donderslagen te zeggen hebben. Johannes krijgt een andere opdracht van de stem uit de hemel. Hij moet het boek van de engel halen. De engel overhandigt hem het boek en zegt dat Johannes het niet alleen moet aannemen, maar zelfs opeten. Het zal hem ongetwijfeld herinnerd hebben aan de profeet Ezechiël, die hetzelfde moest doen. In deze gebeurtenis kunnen we zien dat het belangrijk is om de woorden van God niet zomaar te spreken, maar ze eerst goed tot onszelf te laten doordringen. We kunnen pas uitdelen als we zelf iets ontvangen hebben. Johannes ervaart 2 dingen als hij het boek eet. Precies zoals de engel hem al zei, smaakt het boek zoet, en dat proeft hij, maar het ligt hem vervolgens zwaar op de maag. Of, zoals het ook wel eens gezegd wordt, het is bitter in zijn maag. Beide kanten zitten aan de boodschap van God. Gods woord, en zeker ook de woorden met betrekking tot de toekomst, hebben een hele mooie kant. Er wacht een geweldige toekomst. Een volmaakt nieuwe hemel en aarde, waar de Heere God bij de mensen zal wonen. Alle duisternis en onrecht zal dan verdwenen zijn. Maar deze boodschap heeft dus ook een bittere kant. God zal oordelen over alle mensen die hem verwerpen en die de duisternis verkiezen. Voor het zover is, laat de Heere de mensen nog waarschuwen, ook door de woorden van Johannes. En opnieuw krijgt hij de expliciete opdracht om te profeteren en Gods woord aan alle volken bekend te maken. Laten we verder lezen in Openbaring 11.
In de vorige uitzending hebben we de eerste 2 verzen van Openbaring 11 al gelezen. Deze uitzending willen we er graag mee beginnen. Openbaring 11, vers 1 en 2. Ik kreeg een rietstengel als meetlat, en er werd tegen mij gezegd, sta op, meet de tempel van God op en het altaar dat erin staat, en tel de mensen die hem daar aanbidden. Maar meet het plein voor de tempel niet op, want dat is voor de vreemde volken bestemd. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Openbaring 11 volgt zonder onderbreking direct op Openbaring 10. Voortbouwend op het voorgaande gaat het in hoofdstuk 11 om het profetisch handelen en spreken van de 2 getuigen. Johannes ziet in de geest een nieuw gezicht of visioen waarin het, net als het voorgaande, over getuigen gaat. In verband daarmee ontvangt hij eerst een rietstengel als meetlat. Met deze meetlat moet hij in de geest de tempel opmeten en het altaar dat erin staat. Dat is de binnenste voorhof van de oorspronkelijke tempel in Jeruzalem. Daarbij gaat het om het afbakenen van het genoemde gedeelte. Maar welke tempel moet Johannes meten? De tempel in Jeruzalem? Die was al in het jaar 70 na Christus door de Romeinen verwoest en bestond niet meer. Bovendien had die tempel toen al zijn functie verloren. Het voorhangsel was immers gescheurd toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. Daarom is dit visioen geen aankondiging van de verwoesting van de tempel door de Romeinen en verwijst daar ook niet naar. We moeten eerder denken aan de christelijke gemeente als tempel van God. In het Oude Testament hadden alleen de priesters toegang tot de binnenste voorhof. Nu zijn, in Christus, alle gelovige priesters voor God. De christelijke gemeente is de voorhof waar de eredienst plaatsvindt. Op deze manier bakent Johannes de gemeente van Christus symbolisch af. Daar is het veilig, erbuiten niet. Daarmee loopt parallel wat we in Openbaring 7 hebben gelezen over de verzegeling van de gelovigen. De gemeente van Christus bestaat uit gelovige Joden die Christus belijden, als ook uit gelovigen van niet-Joodse afkomst. In dit verband heeft meten, gezien de overeenkomst met Zacharia 2, een positieve betekenis. God wil het tempelhuis, de heilige voorhof en de gelovigen in zijn zorg opnemen en beschermen. Openbaring 11 vers 2. Maar meet het plein voor de tempel niet op, want dat is voor de vreemde volken bestemd. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. De voorhof buiten de tempel moet Johannes niet meten. Die is aan de ongelovigen prijsgegeven. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Het getal 42 is ontleend aan Daniël 12 vers 7. Het lijden van het heilige volk van God is niet eindeloos, maar beperkt van duur. In de vorige uitzending zagen we al dat het woord vertrappen ook voorkomt in Jesaja 63 en Daniël 8 en in de woorden van de Heer Jezus Christus in Lucas 21. De woorden duiden op het ontwijden en plunderen van de stad Jeruzalem door vreemde volken. Maar de macht van de vreemde volken is beperkt. Niet alleen tot het terrein buiten de tempel, maar ook in de tijd die hun wordt gegeven. De tijdsduur van 42 maanden is 3,5 jaar, maar ook 1260 dagen. Het is een korte, beperkte periode van grote verdrukking tijdens de regering van de Antichrist in de eindtijd, waarin het kwaad het voor het zeggen zal hebben op aarde. Het gelovig overblijfsel in Israël zal hierdoor wel bedreigd, maar niet getroffen worden. Openbaring 11 vers 3. Dan zal ik mijn twee getuigen sturen. Zij zullen rouwkleren dragen en tijdens de 1260 dagen zeggen wat ik hun opdraag. Het nu volgende gedeelte beschrijft geen visioen van Johannes, zoals het grootste gedeelte van het Bijbelboek Openbaring dat doet. Het is een profetie, waarin de Heere zelf het optreden van twee bijzondere getuigen aankondigt. Anders dan in de beide vorige versen, is het in vers 3 duidelijk dat God of Christus de spreker is, want er wordt gesproken over, ik zal mijn twee getuigen sturen. Bij het woord sturen kunnen we denken aan opdracht geven. De zin is in de Griekse tekst niet compleet. De twee getuigen worden in de volgende versen nog verder aan de hoorders en lezers voorgesteld. Hun optreden wordt beschreven op een wijze die herinnert aan de profeten Mozes en Elia. In de Bijbel is twee het aantal personen dat minimaal nodig is voor een betrouwbaar getuigenis. De inhoud van het getuigenis, de profetie, van de twee getuigen wordt nergens precies aangegeven. In Openbaring 11 vers 3 lezen we in de Griekse tekst, en ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om met zakken bekleed te profeteren, 1260 dagen lang. Het bekleden met zakken betekent, zij zullen rouwkleren dragen. Als we aannemen dat de kleding van de getuigen iets zegt over hun boodschap, betekent dit dat zij oordelen aankondigen. Maar uit het feit dat in vers 8 Jezus hun Heer wordt genoemd, zouden we kunnen opmaken dat ze ook getuigen over de Heer Jezus. Ook op andere plaatsen in het Bijbelboek Openbaring wordt gesproken over getuigen of vertellen over God en Jezus Christus. Zodoende is het aannemelijk dat de twee getuigen spreken over Jezus Christus en de naderende komst van de grote dag van de Heere. Maar in Openbaring 11 vers 3 ligt de nadruk eerder op hun optreden dan op de inhoud van hun getuigenis. De periode van 1260 dagen in vers 3 is dezelfde als de 42 maanden uit vers 2. Een overeenkomst die een duidelijke verbinding vormt tussen beide versen en daarmee tussen de versen 1 en 2 en 3 tot en met 14. Dit houdt in dat de twee bijzondere getuigen zullen optreden in dezelfde periode waarin de vreemde volken Jeruzalem bezetten en de gelovigen in Israël ernstig zullen worden bedreigd. Om deze reden en omdat we in vers 8 lezen dat hun lijken 3,5 dag op straat blijven liggen in de grote stad in Jeruzalem. Dat het Jeruzalem is blijkt uit de woorden die in vers 8 worden toegevoegd, namelijk de grote stad die symbolisch Sodom en Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Openbaring 11 vers 4. Deze twee getuigen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de heren van de hele aarde staan. Op beeldende wijze karakteriseert vers 4 het optreden van de twee getuigen die in vers 3 werden geïntroduceerd. Het wordt ingeleid met de woorden: deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de heren van de hele aarde staan. Blijkens de woorden die voor de heren van de hele aarde staan, is in vers 4 niet meer God zelf aan het woord, maar Johannes. Zoals dat bijvoorbeeld ook het geval is in Openbaring 4 vers 5, 5 vers 8 en 14 vers 4. Het beeld van de olijfboom en de kandelaar, waarmee de getuigen omschreven worden, is ontleend aan Zacharia 4 en wordt, blijkens het gebruik van het lidwoord, bekend verondersteld bij de lezers en hoorders van het Bijbelboek Openbaring. We lezen in Zacharia 4 vers 3, en ik zie twee olijfbomen staan aan weerszijden van het reservoir. En in Zacharia 4 vers 11 lezen we de vraag van Zacharia: toen vroeg ik de engel, wat betekenen die twee olijfbomen aan weerszijden van de kandelaar? En in Zacharia 4 vers 14 geeft de engel als antwoord: zij stellen de twee gezalfden voor die voor de heren van de hele aarde staan. Deze verwijzing kenmerkt de getuigen uit Openbaring 11 vers 3 als gezalfden, dat wil zeggen door God geroepen en toegeruste dienaren van de heren. Anders dan Zacharia spreekt Johannes niet over één, maar over twee kandelaren, namelijk de twee getuigen. Ook elders in het Nieuwe Testament worden mensen die van God getuigen aangeduid als lichtdragers. Openbaring 11 vers 5. Als iemand probeert hen kwaad te doen, komt er vuur uit hun mond, waardoor hun vijanden worden verteerd. Zo zal ieder gedood worden die hen kwaad wil doen. De twee getuigen worden tijdens de korte periode van hun optreden op bovennatuurlijke wijze beschermd tegen iedereen die hun werk wil dwarsbomen. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 5: en indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. De twee zinsdelen die met indien beginnen, drukken beide vrijwel hetzelfde uit en daardoor versterken ze elkaar. Wie de getuigen bedreigt, zal zeker niet ongestraft blijven. Kwaad doen is een breed begrip dat zelfs een dodelijke afloop kan inhouden. De woorden kwaad doen worden in de Griekse tekst van vers 5 beide keren vergezeld door willen. Het geeft aan dat de tegenstanders van de twee getuigen het niet verder kunnen brengen dan het maken van plannen om hen uit te schakelen. De identiteit van de tegenstanders wordt heel vaag gelaten, namelijk als iemand probeert. En zo zal ieder. Uit de woorden: er komt vuur uit hun mond, waardoor hun vijanden worden verteerd, blijkt voor de eerste keer dat de beide getuigen de trekken van Mozes en Elia hebben. Tijdens het optreden van Mozes werden mensen dodelijk getroffen door vuur van de Heere. Van Elia lezen we zelfs tweemaal dat hij vuur uit de hemel liet komen, waarvan eenmaal om tegenstanders uit te schakelen. Dat het vuur uit hun mond komt, typeert de persoonlijke autoriteit van de twee getuigen. Dit vuur verteert hun vijanden, dat wil zeggen het vernietigt hen volledig. Doden door vuur is niet voorbehouden aan de Heere en zijn dienaren, want ook de antigoddelijke machten zullen zich bedienen van vuur. In het laatste deel van het vers, moet hij zo de dood vinden, wijst het woordje zo op de wijze waarop elke tegenstander zal moeten sterven, namelijk door vuur, en moet op het feit dat dit oordeel volgens Gods plan noodzakelijk is. Mogelijk bevat de zin een toespeling op de woorden van Deuteronomium 19 vers 19. Dat zou aansluiten bij het feit dat het gedeelte over de twee getuigen teruggrijpt op Deuteronomium 19 vers 15, namelijk: veroordeel niemand op grond van de uitspraak van slechts één getuige. Er moeten minstens twee of drie getuigen zijn. Met andere woorden, op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Openbaring 11 vers 6. Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij als profeet namens God spreken. Ze hebben ook de macht al het water in bloed te veranderen en de wereld met allerlei rampen te teisteren, zo vaak zij dat willen. De verdere beschrijving van het optreden van de getuigen maakt steeds duidelijker dat zij de trekken van Mozes en Elia hebben. Op grond van Maleachi 4 vers 5 verwachten Joodse gelovigen de persoonlijke terugkeer van Elia in de eindtijd. Volgens sommige uitleggers zou ook Mozes persoonlijk terugkeren voor de grote dag van de Heere. Maar Mozes en Elia worden in Openbaring 11 niet uitdrukkelijk genoemd. Daarom moeten wij bij de twee getuigen eerder denken aan twee profetische figuren in de geest van Mozes en Elia, te vergelijken met Johannes de Doper, die evenmin een reïncarnatie van Elia was. Beide getuigen zijn een beeld van de twee grote profeten, Mozes en Elia, uit de periode van het Oude Verbond. De twee getuigen zullen optreden in de geest van Mozes en Elia. Hun dienst wordt in vers 6 dan ook aangeduid met spreken als een profeet, dat wil zeggen profeteren. Net als de vorige versen beschrijft vers 6 de grote volmacht die de Heere God aan de getuigen geeft. Het eerste wat wordt gezegd is dat zij tijdens de periode van hun optreden kunnen zorgen dat het niet regent. Dat herinnert aan 1 Koningen 17 vers 1, waar beschreven wordt dat Elia aankondigde dat er geen regen zou zijn in Israël zolang het volk zich niet bekeerde tot de Heere hun God. De feitelijke periode is in het Oude Testament 3 jaar of zelfs iets korter, maar werd in de overlevering al gelijkgesteld aan 3,5 jaar, oftewel 1260 dagen, even lang als de periode van het oordeel waarover de profeet Daniël profeteerde. De woorden, zij hebben de macht de hemel te sluiten, is een overdrachtelijke manier van spreken voor het tegenhouden van onder andere regen. Het tweede gedeelte van vers 6 vertelt dat de getuigen macht hebben om al het water in bloed te veranderen. Daarmee wordt duidelijk dat de eerste plaag die Mozes over het land Egypte bracht, door de twee getuigen herhaald zal worden. De macht die de twee getuigen ontvangen is in dit geval een goddelijke volmacht. En dit macht hebben heeft ook betrekking op het derde deel van het vers, waar staat dat de twee getuigen de wereld zullen kunnen teisteren met allerlei rampen. De laatste woorden van vers 6 suggereren dat ook de andere 9 plagen van Egypte herhaald kunnen worden. De woorden, zo vaak zij dat willen, geven aan dat deze plagen niet alleen tot doel hebben om de twee getuigen te beschermen. Waarschijnlijk zijn ze ook bedoeld om het profetisch getuigenis kracht bij te zetten. Openbaring 11 vers 7. Als ze klaar zijn met hun getuigenis, zal het beest uit de onderwereld opkomen en hun de oorlog aandoen. Het zal hen overwinnen en doden. Al eerder werd aangegeven dat naar Gods besluit het optreden van de twee getuigen 1260 dagen of 3,5 jaar zal duren. Gedurende die tijd genieten de twee getuigen beide Gods onvoorwaardelijke bescherming. Het einde van deze periode wordt in vers 7 aangeduid met de woorden: als zij klaar zijn met hun getuigenis. Dit klaar zijn houdt in dat het getuigenis niet langer dan tot het door God bepaalde moment wordt uitgedragen. In Gods ogen is het getuigenis na de aangegeven tijd compleet. Maar er wordt niet gesproken over de reacties van degenen tot wie het getuigenis wordt gericht, of over de inhoud van het getuigenis. Door de dood van de twee getuigen lijkt het alsof Gods zaak een gevoelige nederlaag heeft geleden. Maar uit de verzen 11 en 12 blijkt het tegenovergestelde. De moordenaar van de twee getuigen wordt aangeduid als het beest dat uit de onderwereld opkomt. Dit beest, het vierde dier uit Daniël 7, wordt hier voor het eerst in het Bijbelboek Openbaring genoemd. We lezen er pas meer over in Openbaring 13 en 17. Johannes bedoelt niet zozeer te zeggen dat het beest op dit moment pas uit de afgrond komt, maar gebruikt deze woorden om het beest nader te karakteriseren. De onderwereld of de afgrond is de verblijfplaats van de demonen. In het tweede deel van vers 7 wordt het optreden van het beest omschreven als oorlog voeren, overwinnen en doden. Hoe dat allemaal zal plaatsvinden, vertelt Johannes er niet bij. We lezen in het volgende vers wat er met de lijken van de getuigen gebeurt na hun dood. Openbaring 11 vers 8. Hun lijken zullen 3,5 dag op straat blijven liggen in de grote stad die symbolisch Sodom en Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Nadat het beest uit de afgrond ervoor gezorgd heeft dat de twee getuigen stierven, blijven hun lijken onbegraven op straat liggen. Het eerste deel van het vers bevat geen werkwoord, maar het is eenvoudig om zullen liggen of zullen blijven liggen aan te vullen. De plaats waar de lijken liggen en waar de getuigen waarschijnlijk werden gedood, is in de straten van Jeruzalem. Terwijl het in vers 8 duidelijk over Jeruzalem gaat, is het een zware aanklacht dat deze stad aangeduid wordt als de grote stad. Deze naam duidt namelijk elders in het Bijbelboek Openbaring de slechte stad Babylon aan, die staat voor de stad Rome. Het blijkt dat er in de ogen van Johannes maar amper verschil is tussen Jeruzalem en Rome. En aan dit impliciete oordeel voegt hij nog toe dat de stad in geestelijke zin of symbolisch Sodom en Egypte wordt genoemd. Die slechte stad en dat slechte land werden al in Joodse overleveringen met elkaar verbonden. Eerdere profeten hadden Jeruzalem ook al vergeleken met Sodom. In de zin waar ook hun Heer gekruisigd is, kunnen we ook verbinden met waar, en het zinsdeel opvatten als een nadere aanduiding van de grote stad. Maar we kunnen ook net zo goed verbinden met hun Heer. In dat geval is de Heer Jezus een persoon in de rij van mensen die in de grote stad zijn gedood. Openbaring 11 vers 9. Van over de hele wereld zullen mensen er naar komen kijken, en men zal niet toestaan dat ze begraven worden. De verzen 9 tot en met 13 vertonen in de verwoording invloed van Micha 7 vers 8 tot en met 17. Aan het begin van het vorige vers stond dat de lijken van de twee getuigen onbegraven op straat bleven liggen. In vers 9 wordt daaraan toegevoegd dat velen dat zullen zien. Johannes wil zeggen dat allerlei mensen van over de hele wereld getuigen zullen zijn van wat er met de twee getuigen gebeurt. Mogelijk ook doordat ze in Jeruzalem aanwezig zijn. Het lijkt een lugubere en mensonterende bezienswaardigheid te worden. Want we lezen, en men zal niet toestaan dat ze begraven worden. Maar daar steekt de Heer een stokje voor. Hij laat niet toe dat zijn getuigen onbegraven op straat blijven liggen. De heerschappij van het beest uit de onderwereld duurt daardoor maar een korte tijd. De periode van 3,5 dag sluit aan op de periode van 3,5 jaar, waarin de getuigen hun werk deden. Ook zien sommige Bijbeluitleggers hierin een verbinding met de periode van 3 dagen dat de Heer Jezus in het graf was, omdat ook de getuigen na deze tijdsperiode weer tot leven komen. Er is al op gewezen dat het getal 3 in de Joodse overlevering vaak in 3,5 werd veranderd. Het tweede deel van het vers herhaalt wat we ook al in vers 8 lazen. Niet begraven worden was bij zowel Joden als Grieken een ernstige zaak, en het weigeren van een begrafenis gold als een zware straf. Het feit dat aan de getuigen met opzet een begrafenis wordt onthouden, duidt ook op grote haat tegen de twee getuigen en tegen hun zender, de Heere God. Openbaring 11, vers 10. De bewoners van de aarde zullen blij zijn dat de twee profeten die namens God gesproken hebben, niet meer leven, omdat die hen gekweld hebben. Zij zullen feest vieren en elkaar geschenken sturen. Het feit dat de lijken van de twee getuigen 3,5 dag onbegraven op straat zullen liggen, geeft hun tegenstanders reden tot grote blijdschap. Dat hun lijken openlijk op straat blijven liggen, is voor hen het zichtbare bewijs dat er definitief een einde is gekomen aan het optreden en de prediking van de twee getuigen. Nu is er niemand meer die hun van Gods wegen het oordeel aankondigt. De getuigen worden in vers 10 weer aangeduid als profeten. In de volgende uitzending lezen we verder in Openbaring 11.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.